Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder aan onze voorganger broeder Ouwehand en onze organist Bert Howard. Er is een kleine wijziging in de liturgie. Wij willen deze dienst graag met u aanvangen met Evangelisch Liedboek, gezang 122. Ik wens u al een gezegende dienst.
Moment stil zijn voor God onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van onze opgestane Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de Heer is waarlijk opgestaan. We zingen als intochtslied niet Psalm 149, maar gezang 221. En dat is dan de laatste wijziging, hoor, dus dat, daar blijft het bij vandaag. 221, 1 en 2, gezang 221.
Thank you.
We lezen de wet des Heren vandaag uit Romeinen 13 en daarna zingen we van Psalm 17, vers 2 en 3. Psalm 17, vers 2 en 3. Romeinen 12. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn wij samen één lichaam in Christus. En zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. Maar we hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoelingen doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met de volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Tot zover. Gezang 17. Gemeente, zullen we met elkaar bidden? Trouwe Vader in de hemel, de appel van ons oog, van uw oog, in die oude woorden, klinkt het al hoe kostbaar we zijn in uw oog. Want wat kunnen we aan ons oog hebben? Helemaal niks. Als iemand het aanraakt, gaan we door de grond. En zo ging u, Heer, de afgelopen dagen. Hebben we aan u gedacht. Die dagen waarin u door de grond ging. Waarin het door de diepte ging. Het ging van Hosanna in de hoge tot kruisig hem. In één week. Hemelhoog jauchzend en zum Tode betrübt. En u heeft het allemaal meegemaakt. En u bent er doorheen gegaan. En Heer, God dank, vandaag mogen we het zeggen. De Heer is waarlijk opgestaan. U bent er doorheen gekomen. U bent er geweest. En u leeft u. U leeft voor eeuwig. Dank u wel daarvoor dat wij dat mogen geloven. Dat ons dat vandaag wordt verteld. En elke zondag wordt verteld. Dat we eruit mogen leven. Onverdiend. Zomaar. Zonder enige grond in onszelf. Maar alle grond ligt in u. Dank u wel, Heer. Wilt u bij ons zijn dit uur en ons het goede doen zien en het goede doen ervaren. Ook al is het misschien klein, ook al is het misschien eenvoudig. Geeft u het ons, Heer, onverdiend, zomaar, omdat u de dood bent doorgegaan. Amen. De verkondiging is vandaag in 3 delen en we zingen er wat tussendoor. Ik hoop dat dat liederen zijn die u wel kent, dan heeft het ook zin. 3 delen, 3 korte verkondigingen. Ik weet niet of het heel erg uitmaakt, of hij maar zon... Oh ja, nu zit hij zo... Ja, het maakt wel uit. Oké. Okay. Oh ja. Goed. 3 verkondigingen. We beginnen met Lucas 24, waar het gaat over de opstanding. En dat is het gedeelte Lucas 24, vers 1 tot 12. En op de Sabbat rusten zij naar het gebod, maar op de eerste dag van de week gingen ze... al vroeg in de morgen met de specerijen die ze gereed gemaakt hadden naar het graf. En ze vonden de steen van het graf afgewenteld. En toen zij erin gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde, terwijl zij erover in verlegenheid waren, dat zie 2 mannen in een blinkend gewaad bij hen stonden. En toen ze zeer verschrikt werden en hun aangezicht naar de aarde neigden, zeiden deze tot hun... Wat zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij, toen hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft, zeggen dat de zoon des mensen moest worden overgeleverd in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden en teruggekeerd van het graf, boodschapten zij dit alles aan de 11 en aan al de anderen. Dit dan waren Maria van Magdala en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen die met hun waren. En ze zeiden dit aan de apostelen. En deze woorden schenen hun, de apostelen, zotteklap en zij geloofden hun niet. Doch Petrus stond op en liep snel naar het graf en toen hij zich bukte zag hij alleen de windsels. En hij ging weg, bij zichzelf verbaasd over wat er gebeurd mocht zijn. Gemeente van de Heer, vandaag is het hoogfeest van de christelijke gemeente. Je zou het niet zeggen als je naar buiten kijkt. Of als je kijkt naar de drukte die we ervan maken in het kerkelijk jaar. Maar toch, het is de dag waarop alles draait. Maar die eerste paasdag, die begon heel anders. Een groepje vrouwen gaat op pad. Met gebogen hoofd. Ze hebben net 2 verschrikkelijke nachten en een verschrikkelijke dag achter de rug. Hun beste vriend, hun sterke rots, Jezus, die is voor hun ogen gemarteld en ter dood gebracht. Het was een hel geweest van geschreeuw en geroep. En mensen werden opgezweept, waren opgezweept door hun leiders. En ze hadden een onschuldige ter dood laten brengen. En zij konden niks anders doen dan erbij staan en ernaar kijken. En Jezus zelf, het leek wel alsof hij zich had overgeleverd. Of alsof hij het zelf had gedaan. Alsof hij ervoor gekozen had. Ze waren er nog beroerd van. Gelukkig was er iemand geweest die een graf ter beschikking had gesteld. Dat was Jozef van Arimathea geweest. Die zijn leven lang in de schaduw was gebleven. die af en toe, als hij een kans had in de Joodse raad waar hij deel van uitmaakte, wel een goed woord voor Jezus deed. Of probeerde enige redelijkheid erin te brengen. Maar uiteindelijk stond hij in de schaduw. En hoe ironisch, op het moment dat Jezus gestorven is, komt hij uit die schaduw. En maakt hij zich bekend als een vriend. Net als Nicodemus. Maar Jozef van Arimathea, die doet wat hij nog kan doen. Hij stelt een graf beschikbaar. En die vrouwen, die hadden bekeken hoe hij erin werd gelegd. En ze waren naar huis gegaan. En nog een beetje snel, want het zou Sabbat worden. En thuis maakten ze alvast wat voorbereidingen om straks zijn lichaam te verzorgen met kruiden en met mirren. En toen werd het Sabbat. En toen lag alles stil. Doodstil. Het was Sabbat. Het was een dag van rust en van gedenken. Maar hun gevoel kon daar nou totaal niet bij. Zij waren hun Heer kwijt. Geen uitzicht meer. Geen toekomst meer met hem. Dood was dood. En zodra het licht begon te worden, op die dag na de Sabbat, op die eerste dag van de week, gingen ze naar Jezus' graf. En daar was die steen van dat graf afgewenteld. Maar Jezus' lichaam was er ook niet meer. En dan staat er in onze vertaling bijna onderkoeld: ze waren hierover in verlegenheid. Nou, dat is geen goede vertaling, ben ik achtergekomen. In het Griekse woord aporos, dat hier staat, dat betekent eigenlijk totale ontreddering. Radeloos. Geen uitweg meer zien. Letterlijk betekent het zelfs geen doorwaadbare plaats meer zien. Voor een rivier staan en niet weten hoe je erover moet komen. En weten dat de vijand je op de hielen zit. En de Bijbelkenners onder ons, die weten, die kennen dat beeld. Die kennen met dat beeld van geen doorwaadbare plaats. Die weten wat er dan nog meer gebeurd is in de geschiedenis van het volk Israël. Want ze waren een keer op de loop voor Farao. En ze kwamen bij de Rode Zee. En ze hoorden hun achtervolgers. En het water was dreigend. En ze zagen geen toekomst meer. En dat was net na het eerste paasfeest. Dat was wat ze eigenlijk nu met elkaar hadden herdacht. Maar God had ze er doorheen gehaald. Wat voor hun ogen was als een rivier met wildstromend water, bleek voor God iets heel anders te zijn. Hij maakte een pad en ze konden er met droge voeten doorheen. Het doodswater, wat doodswater leek, was niet definitief het einde. Het hield dus niet op bij menselijke mogelijkheden. En hier, op dit definitieve Pasen, gebeurt hetzelfde. Want deze vrouwen die zien geen uitweg meer. Er zijn twee mannen in een blinkend gewaad in de buurt. Maar ze zien ze wel, maar ze zien ze eigenlijk ook niet. Ze hebben niet door dat het boodschappers van God zijn. Ze zoeken nog steeds naar een dood lichaam. Ze rekenen met wat ze weten. En ze weten, dood is dood, dat is definitief. Maar die mannen zeggen, wat zoek je nou die levende bij de doden? Je zoekt op de verkeerde plek. Hij is opgewekt. Hij is niet meer dood, hij leeft. En ze zeggen, herinner je je nou niet wat hij heeft gezegd toen hij in Galilea was? Een tijd geleden. Toen heeft hij het al gezegd. Hij zei toen, de Zoon des Mensen zal worden overgeleverd. En die zou in handen komen van zondige mensen. Hij zou gekruisigd worden en ten derde dagen opstaan. Hij heeft het gezegd. En dan staat er zo rustig, en ze herinnerden zich zijn woorden. En hier gebeurt het, denk ik, gemeente, op die eerste paasdag. Jezus leeft, hij is opgestaan uit de dood, als eerste en als enige, definitief. Maar in deze geschiedenis zien die vrouwen niks van dat spectaculaire. Ze zijn gegaan naar de begraafplaats met de dood voor ogen. Ze wilden Jezus verzorgen als een laatste daad van liefde voor een goede vriend. En die mannen brengen ze Jezus' eigen woorden in herinnering. En als die woorden worden herhaald, gaan hun ogen open. Dan zien ze het, dan wordt de verbinding gelegd. Dan zien ze Jezus in levende lijven. In hun geest. Ze krijgen het door. Hij heeft hun gezegd wie die is. En hoe ze weg zou zijn, maar ze geloofden hem toen niet. Of ze snapten het niet. Hun ogen waren er niet voor open. Ze keken in ieder geval niet verder dan het leven. Ze zochten de levende bij de doden. En waar zoeken wij op Pasen 2010? Waar kijken wij als eerste als wij tegen grenzen aanlopen? Als we moe zijn of ontredderd of er geen doorwaadbare plaats meer zien? Waar kijken wij als tot ons doordringt, als ons leven eindig is? Of als we iemand naast ons moeten missen? Of als je 's ochtends wakker wordt met pijn in je lichaam of je hoofd of je hart doen zeer? Of als je leven op rolletjes loopt, maar soms op een onbewaakt moment, als je even stil thuis zit, word je overvallen door de gedachte, is dit het nou? Vul het maar in, je eigen leven. En velen van ons, velen in deze wereld, kijken op de begraafplaatsen. En dat bedoel ik niet letterlijk die plek hier aan de Oude Zeeweg. Er zijn veel plekken die doods zijn. Veel plekken zijn hol en leeg, die lijken op het eerste gezicht heel wat, maar ze laten je leeg achter. Veel goed bedoelde adviezen van mensen, die zijn niet meer dan dode woorden, omdat ze je niet verder helpen. Ze laten je alleen staan, want die laatste weg, die gaan we allemaal alleen. En dan helpt het echt niet dat je precies weet wie er goed en groots was in deze wereld. Of als je door alle mensen aardig werd gevonden, of dat je een groot huis had of veel geld op de bank. Alles wat wij doen in het leven is doods, als we het niet in verbinding brengen met de levende. De levende God en de levende Jezus. Alleen zo ga je uiteindelijk niet alleen. Herinner je zijn woorden. Denk aan wat hij allemaal heeft gezegd. En weet dat er miljoenen zijn die zijn woorden ter harte hebben genomen. Grote delen van de wereld die op het oog, op ons oog, misschien uitzichtloos zijn. Die hebben veel op ons voor. Want ze zoeken het niet bij de doden. Ze kijken niet naar het leven zoals velen in onze maatschappij, als een korte tijd waarin je wel moet genieten, want ja, daarna is het over. Ze kijken dus niet naar beneden. Ze kijken niet naar het graf. Ze kijken omhoog, want hun Heer is opgewekt. Hij is de levende en bij hem moet je het zoeken. Die vrouwen laten de begraafplaats achter zich en ze gaan op weg naar de anderen. En die discipelen die zitten bij elkaar achter gesloten deuren. En ze geloven er niks van. Maar Petrus gaat er vandoor en wil het met eigen ogen zien. En daarover straks meer. We zingen nu gezang 219, 1, 2 en 5. Door met een paar versen uit 1 Korintiërs 15, vers 1 tot 8. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, en waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb. Tenzij gij tevergeefs tot geloof gekomen zou zijn. Wat voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften en hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. En hij is verschenen aan Cephas en daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is. Doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus en daarna aan al de apostelen, maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Paulus is er vol van. Hij was eerst een van de grote vervolgers van de christen. Hij kon het niet hebben, dat gedweep met die Jezus. Die was toch dood? Die man was toch terechtgesteld? Daar waren ze nu toch vanaf? En toen waren die volgelingen van hem gekomen met dat onwaarschijnlijke verhaal dat hij uit de dood zou zijn opgestaan. En dat Jezus leefde en vroeg om hem te volgen en om hem te dienen. En dat die Jezus de Messias was, van God gezonden. Nou, dat had hem razend gemaakt en hij had ze vervolgd. Maar op een van zijn tochten naar Damascus was hij van zijn paard gevallen. En hij was verblind geworden door een uitzonderlijk fel licht. En in zijn blindheid hoorde hij de stem van Jezus zelf. Het was zo vreemd geweest. Die Jezus die hem zo irriteerde en wiens volgelingen die achterna zat, die zocht hem op. En hij had zich bekeerd en zijn temperament bleef. Hij bleef wie hij was, maar hij zette zich nu in voor de goede zaak. Voor de zaak van die gekruisigde Jood. En dat werd een leven waar je niet zomaar jaloers op zou worden. Hij werd een rondreizende prediker, hij was tentenmaker, hij zorgde zelf voor zijn onderhoud, zodat niemand kon zeggen, ja, je vertelt hier mooie praatjes alleen maar omdat je er financieel beter van wordt. Hij stichtte kerken en hij ging onvermoeibaar voort. Als je de kaart eens bekijkt en ziet waar hij allemaal geweest is en je nagaat dat dat 2000 jaar geleden is, heel indrukwekkend. Maar hij ontmoette ook vele vormen van tegenstand en vervolging. Soms zelfs in de kerken die hij zelf had gesticht. Want het evangelie van Gods genade, hoe makkelijk en hoe eenvoudig het ook lijkt, is dat blijkbaar niet. En hier, wat we nu gelezen in de gemeente van Korinthe, ligt het op de loer dat ze wat zaken gaan aanpassen. Er zijn mensen die zeggen, nou Jezus die was een heel goed voorbeeld. Hij is het waard om bij stil te staan. Net zo iemand als onze grote Griekse filosofen. Want je voelt wij aan dat wij wel hele erge buitenbeentjes worden in onze stad. Steeds dat praten over die ene die voor onze zonde gestorven zou zijn, dat is toch geen aantrekkelijk verhaal. En wij wonen hier in deze Griekse stad, zeggen ze dan. Wij zijn ook Grieken. We moeten wel een beetje rekening houden met de zeden en de gewoonten hier. Hier hebben we tenslotte onze handel. Hier hebben we tenslotte ons leven. En onze kinderen gaan hier naar school. En mensen begrijpen dat gewoon niet. En als ik eerlijk ben, het is uiteindelijk wel een vreemd verhaal, toch? En dan schrijft Paulus zijn brief. En hij zegt het heel sterk. Dat evangelie heb je via mij gehoord. Ik heb je alleen maar doorgegeven wat ik ook maar ontvangen heb. Maar hij zegt, het is pas een kracht waardoor je behouden wordt als je het vasthoudt. Niet als je het verandert naar je eigen smaak. Dit wel en dat niet. Als je dat gaat doen, zegt hij, dan heeft je bekering geen zin gehad. En trouwens zegt hij in die brief dat het feit dat Jezus gestorven is en na 3 dagen weer is opgestaan, dat vreemde verhaal, dat is naar de schriften, zegt hij een paar keer. Dat is al honderden, zo niet duizenden jaren daarvoor geprofeteerd. Dat was Gods weg. Hoe vreemd ook. Het is niet door mensen bedacht. Het is helemaal niet naar de mens. Wie van ons zou erop komen? Denk eens aan Jesaja 53. Op het moment dat je ogen ervoor open gaan, zie je het verhaal van Jezus. En er zijn volkstammen die hetzelfde lezen en niet zien dat er een verbinding is met Jezus Christus. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? En daarbij komt, zegt hij, Jezus is verschenen aan mensen van vlees en bloed, aan Kefas, ofwel aan Petrus. En later aan de discipelen. En toen nog aan meer dan 500 broeders tegelijk. Het is wel boeiend. Je ziet hier dat hij de nadruk legt op Petrus en de apostelen en de broeders. En wie waren nou de eerste als eerste bij het graf? Dat waren die vrouwen. Dat is wel boeiend. Wat voor argumenten er worden gebruikt om mensen te overtuigen. En blijkbaar was het misschien niet zo'n heel sterk argument in het Korinthe van die dagen. Om te zeggen hij is als eerste verschenen aan vrouwen. Nou, die geschiedenis hebben we nog een beetje, dragen we nog wat met ons mee. En veel van die mensen, zegt Paulus, leven nu nog. Vraag het maar na. Ze zullen het je bevestigen. Dus zo werkt het dus blijkbaar, broeders en zussen. Korinthe was een grote en rijke havenstad. Er wonen tienduizenden mensen. En dat was een grote stad voor die tijd. Een paar jaar geleden ben ik er zelf eens geweest. En 2000 jaar na dato zie je dus nog steeds aan de ruïnes die er zijn, hoe groot en indrukwekkend die stad moet zijn geweest. Velen hadden er geen gebrek. En ze dachten, nou het leven heb ik wel redelijk in de hand. En op die plek, die grote plek, waar het ging om Griekse filosofen en Griekse mythologie, was er een kleine gemeente, een troep volgelingen van die vreemde koning, die leidende knecht. En er is in die gemeente veel aan de hand, dus een lange brief, 2 brieven worden eraan geschreven, maar voor het moment beperken we ons even tot dit punt. De trots en het vertrouwen op het eigen verstand hebben de overhand gekregen. En als er dan slimme mensen zijn, mensen met gezag en met invloed, die hun eigen ideeën belangrijker vinden dan wat hun is overgeleverd, dan kan dat wel verstrekkende gevolgen hebben. En wij kennen ze ook, mensen die zeggen, ja, ik weet wel wat je mij het evangelie heeft verteld, maar ik kan er niks mee. Dood is toch dood? Het leven is wel goed zo. En ik heb het best wel aardig in de hand. Ik wil wel aannemen dat het christelijk geloof ook zo mooie kanten heeft. Liefdevol, opofferingsgezind, een oog voor zwakken in de samenleving. Ja, maar daar moet het dan ook maar bij blijven. Dat andere, dat gaat me gewoon te ver. En we kunnen wel naar anderen kijken, maar laat het woord vooral maar zien als een spiegel voor onszelf. Want ook al zitten we hier vandaag, wie van ons is immuun voor die gedachten? Wij leven hier ook in het Korinthe van deze wereld. Ik heb het even nagekeken op internet en wij staan op de 8e plaats van rijke landen in de wereld. En er zijn er 193. Het evangelie is een vreemd verhaal. Maar het is ons overgeleverd vanuit Gods woord. Mensen willen zichzelf regeren, mensen willen koning zijn. Maar God zegt vanaf de eerste tot aan de laatste bladzijde in de Bijbel, ik ben de Heer. En ik ben die ik ben. En bij mij moet je zijn voor je verlossing. En hij beloofde de verlosser. En Jesaja zei al, dat is een hele vreemde verlosser. Een lijdende knecht. Maar hij zei ook, die vreemde verlosser, die neemt de zonde van de wereld, van mensen op zich. Waarom? Omdat God zo is. Omdat hij niet wil dat er één verloren gaat. Onbegrijpelijk, maar waar. En mensen hebben hem gezien. Paulus haalt Petrus aan en de apostelen en Jacobus en 500 anderen. En hij zegt, nou sommigen zijn er nog in leven, ga eens met ze praten. En wij kennen ze ook. Mensen die zeggen met Psalm 56, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik ken ze wel, mensen die Jezus hebben gezien. Die weten en die ervaren dat hij leeft. Die zijn kracht hebben ontvangen en vol van hem zijn. Die niet meer van hem loskomen en dat vreemde evangelie, dat gekke verhaal, geloven. Er zijn tientallen, zo niet honderden miljoenen getuigen op deze wereld vandaag. Ze hadden er toen 500. We hebben er nu minimaal 500 miljoen. En vandaag, de dag, klinkt over het hele wereld rond, de Heer is waarlijk opgestaan. Dus via Paulus, via de Bijbelwoorden, via de getuigen om ons heen klinkt het, Jezus leeft. En als je dat vasthoudt, als hij voor je leeft, dan word je erdoor behouden. We zingen met elkaar gezang 215, alle drie de versen. Na afloop zingen we gezang 231, de aangegeven versen. We lezen nog even verder een paar versen in 1 Korintiërs 15, vanaf vers 12. Indien nu van Christus gepreekt wordt dat hij uit de dood is opgewekt, hoe komen sommigen van u ertoe om te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Want dan blijken ook wij valse getuigen van God te zijn. En dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft. Indien hij toch niet heeft opgewekt. Indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de dood als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Lang stuk, ik ga er even heel kort op in, op één punt. Tot op de dag van vandaag zijn er mensen die denken, nou Jezus die leeft voort in de herinnering. In de gedachten van zijn volgelingen, dat is het dan ook. Hij is niet meer dan een goede herinnering, een inspiratie. En dat is zelfs gezegd destijds ook van zijn discipelen. En voor de helderheid, die redenering die houdt geen stand. Want die discipelen die zaten bij elkaar achter gesloten deuren. En ze geloofden niks van het verhaal van die vrouwen. En ze moesten ervoor gewonnen worden. En later als ze Jezus zien, nadat hij heeft gesproken met de Emmausgangers, dan gaan hun ogen open en dan vallen ze op hun knieën. Ze waren buiten beeld toen Jezus werd opgebracht en veroordeeld. Maar niet langer na stonden ze openlijk in de tempel toespraken te houden over Jezus' dood en opstanding. Zomaar, daar in de tempel, in het hol van de leeuw. En vele van die discipelen die zijn een marteldood gestorven. En dat doe je niet voor een herinnering of een eigen fantasie. Dat gebeurt met je als je overtuigd raakt en niets en niemand meer je ervan af kan brengen. Hoe kom je erbij, zegt Paulus? Hoe haal je het in je hoofd om te zeggen, er is geen opstanding van de doden? Als dat zo zou zijn, dan is Jezus niet opgestaan uit de dood. Dan is Jezus' leven en missie een mislukking geweest. Hij heeft aan het kruis wel gezegd, het is volbracht. Maar dan had hij ongelijk. Een paar honderd man heeft hem gezien en gesproken, maar die hebben het allemaal niet bij het rechte eind gehad. Als dat nog zo is, zegt hij, nou dan ben je nog gewoon in je oorspronkelijke staat. Dan moet je jezelf ook niet voor de gek houden en zeggen, ja, mijn vader is nu in de hemel. Hij heeft het goed, ik denk dat ik hem nog eens zal zien. Dat is dan onzin. Dan zijn ze verloren. Want dan wel eerlijk zijn. Want dan zijn we net als die vrouwen. In de hof van Jozef van Arimathea, dan zoeken we het bij de doden. Dan houden we het op een goede herinnering. En als u zo in het leven staat en tegelijk denkt dat Jezus wel een bijzonder mens was, die toch wel goede dingen zei, nou dan zegt hij, dan, ja dan ben je beklagenswaardig. Alleen voor dit leven geloven. Sinds Pasen weten we wel beter. Sinds die eerste paasdag wordt ons verteld dat Jezus leeft. Dat we hem niet moeten zoeken bij de doden. Omdat Jezus is opgestaan uit de dood, hoeven zijn volgelingen die dood niet meer ten diepste te vrezen. Voor het moment zelf vrezen we alle. Maar de dood in zichzelf, daar is de angel uit. Omdat Jezus is opgestaan uit de dood. Het wordt een doorgang. Het wordt een pad door die doodsrivier. Ook al zegt de hele wereld om je heen, dood is dood. En zeggen mensen aan wie het vertelt in eerste instantie, zotteklap, dat oude woord is te halen. Ofwel onzin, al zijn het volgelingen van Jezus zelf. Het woord gaat de wereld door en raakt mensen aan. En dat gebeurt omdat het een levend woord is. Omdat de levende het ons vertelt. Alleen daarom. Niet omdat wij nou zo'n overtuigend verhaal hebben, wat keurig past in de levens van alle mensen, wel nee. En trouwens, ja, wat is het verhaal van diegenen die het niet geloven? Die hebben geen verhaal. Het is zinloos, het is doelloos en het eindigt zonder vrucht, zegt Paulus hier. En het verhaal van Jezus is allesbehalve dat het draagt vrucht hier en nu en in Gods eeuwigheid. En het was God alles waard om ons daarvoor te behouden. Ik zou nog even bij Petrus terugkomen. Hij hoorde het verhaal. Hij ging er snel vandoor en hij was als eerste bij het graf om het met eigen ogen te zien. En staat er, hij verbaasde zich erover dat er alleen nog maar die doeken lagen. Maar Jezus zelf was er niet meer. En dat was zijn verbazing van die eerste paasdag. En we weten wat er van hem is geworden. Jezus is aan hem verschenen. En hij werd weer door Jezus in dienst genomen. We weten wel, in dat ontroerende stuk waarin staat: Petrus, hou je nog van mij? Hoed dan mijn schapen. En hij mocht ze hoeden, die eerste gemeente. En ik hoop dat ook u die verbazing nooit bent kwijtgeraakt. Of vandaag opnieuw ervaart. Een leeg graf, wordt dat nou echt nog serieus genomen? Door mij wel, door u ook. Echt alles draait erom. Alleen dan is het Pasen. Alleen dan kniel je neer voor die opgestane Heer. Alleen dan is die alles voor je. Verbaas je. Zoek en je zult vinden. Amen. We zingen zo gezang 399 vers 1 en dan doen we na de geloofsbelijdenis die vandaag bestaat uit de vraag en antwoord 17 van de Heidelbergse Catechismus. En ik wil u vragen daarvoor voor zover mogelijk te gaan staan. Daar wordt gevraagd: wat betekent de opstanding van Christus voor ons? Dan is het antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij door zijn dood verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is voor ons de opstanding van Christus een zeker onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Dat was hem. We zingen gezang 399 vers 1. Zullen we samen danken en bidden. Vader in de hemel, het is goed om hier bijeen te zijn. Want u bent opgestaan, dan heeft het zin. Als Jezus in het graf was gebleven, dan zou dit een nutteloze oefening zijn geweest. Maar Heer, nu leeft u. Maar soms ervaren wij het helemaal niet. Misschien vandaag ook wel niet. Maar dan weten we van uw woord, Heer, dat u het zelf heeft gezegd, dat het uw bedoeling was voor alle tijden om ons te verlossen. En dat Jezus het heeft gezegd en op hemzelf heeft toegepast. En dat Paulus, die meest onwaarschijnlijke van allen, die uw volgelingen vermoordde en vervolgde, dat hij u achterna ging, dat hij u is tegengekomen en zegt van, ik ben overtuigd, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat er 500 waren en 11 apostelen en een hele grote groep vrouwen. En dat er nu miljoenen zijn, Heer. Heer, werk in ons hart dat we ons laten overtuigen, elke dag opnieuw. Want het wordt elke dag weer aangevochten. Omdat de wereld om ons heen roept, dood is dood. En grijp het leven wat je te pakken krijgt. Heer, sterkt u ons dan door uw geest. Om uw woord vast te pakken, om u te geloven op uw woord, om te weten en te ervaren en vooral ook eruit te leven, dat u leeft. En dan wordt veel relatief, dan wordt veel iets minder belangrijk. Dan krijgen we het door, dat door die rivier waar we allemaal tegenaan lopen, waar we allemaal een keer staan, dat daar een pad doorheen loopt. En dat geeft rust, Heer, dank u wel. Dat u ons dat zicht geeft, met tijd en wijle en soms een hele tijd en soms even niet. Heer, helpt u ons dan om het weer te vinden. Dank u wel, dat u door die dood bent heen gegaan, dat die dagen niet onze dagen hoeven zijn. Alle lijden wat ons ook kan treffen, niet dat, uiteindelijk niet dat, dat God verlaten zijn. Dat hoeft niet. Dank u wel daarvoor. Heer, geef ons een goede dag. Een dag waar we er nog eens bij stilstaan. Dat we niet opgeslokt worden door de waan van de dag. Dat we misschien nog een moment hebben om bij u stil te staan en te weten en te ervaren. De Heer leeft, ook voor mij. Ook ik word erdoor behouden. Dank u wel. We danken u en we bidden u in de naam van de levende Heer Jezus Christus. Amen. We collecteren met elkaar. Vervolgens is ons slotlied U zij de glorie uit het Evangelische liedbundel. Het nummer staat aangegeven. Zullen we met elkaar bidden om Gods zegen. De Heere zegen ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en hij geve ons vrede.
Jesus.